Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? U weet het, dat is de vraag die God stelt aan Adam als hij verdreven is uit het aardse paradijs, de Hof van Eden. Want hij had zich niet gehouden aan de gebruiksaanwijzingen, laat ik het zo maar zeggen, die God had gegeven. Je mag overal van plukken, je mag overal van genieten. Het beste heb ik met je voor. Eén ding moet je niet doen, hè? De boom van goed en kwaad. Goed, u weet hoe het gaat. Dat doen ze wel. En vandaar gaat het mis. Er sluipt iets in de mens, in de genen van de mens. Er een geneigdheid is tot het kwaad. En vandaar dat ze verdreven worden uit het paradijs. Want uit het paradijs, de hemel, daar hoort kwaad natuurlijk niet thuis. En dan die vraag, Adam, waar ben je? Hoe is het nou met je, zo los van mij? Ja, de neiging tot het kwaad. Laten we het daar eens over hebben. Welk kwaad? Laten we het hebben over de deugden. Maar dat is natuurlijk het medicijn voor de zonde, voor de doodzonde. Welke zijn dat in het kort? Hoogmoed, hebzucht, jaloezie, woede, onmatigheid, lust en traagheid. En wat is het tegengif telkens? Dat zijn de 7 deugden: nederigheid, gulheid, naastenliefde, zachtmoedigheid, matigheid, kuisheid, ijver. We lezen natuurlijk in de Bijbel: nee, God laat de mens niet aan zijn lot over. Maar er wordt ook wel iets van hem gevraagd. Namelijk om dingen ten goede te keren, je te verzetten tegen het kwaad. En dat kun je niet leren uit een boekje. Ja, je kunt wel leren uit het boekje hoe je wat het tegengif is, zal ik maar zeggen. Maar je moet deugden beoefenen. Je moet deugden beoefenen in de praktijk brengen. Als het gaat om onze fysieke gezondheid, dat houdt ons nogal bezig. Kijk naar de sportscholen. Kijk naar de mensen die zich daar mee bezighouden. Iedereen eigenlijk. Je moet je aanpassen. Je moet dingen doen. Je eetpatroon. Wat je drinkt. Wat je doet. Als je alleen maar rommel eet, om het zo maar te zeggen. Een dokter zal op een gegeven moment zeggen, uw gezondheid, u bent in gevaar en op een gegeven moment zelfs in levensgevaar. Hoe is het met de geestelijke gezondheid? Dat is eigenlijk hetzelfde. Als je dat maar op zijn beloop laat, dan kom je ook in gevaar, zelfs in levensgevaar. We noemen dat doodzonde. Wat is die eerste? U weet het. De allereerste, als ik het u vraag, wat is het? U zult meteen zeggen, dat denk ik toch, trots. En dat is de meest dodelijke van alle zonden. Vandaar dat hij op nummer 1 staat. Een twijfelachtige eer. Want hieruit vloeien eigenlijk alle zonden voort. Wij denken vaak dat de ergste zonden zijn lust en seksuele zonden. Nee, dat zijn ze niet. Niet dat ze niet ernstig zijn, maar dat zijn de minst beduidende. Dat klinkt misschien vreemd. Op zich zijn ze nog ernstig genoeg, want kijk eens wat voor ellende daaruit voortvloeit. Maar het is iets anders. Trots. Wat is dat? Laat ik het zo zeggen, alles naar jezelf toetrekken wat aan God toebehoort. Het begon daar al in de Hof van Eden. De slang die zegt, van die boom kun je rustig eten. Nee, had God gezegd, die behoort aan mij toe. De boom van goed en kwaad. Adam en Eva, ze doen hetzelfde. Ze komen er wel aan. En ja, de strijd tegen het kwaad, dan komen we trouwens bij de aartsengel Michael uit. Weet u wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk, wie is als God? En dat zegt hij tegen de slang, wie is als God? Met andere woorden, jij niet, vriend, jij niet. Trots is, ja, ik bepaal zelf het doel van mijn leven. Ik bepaal zelf de zin van mijn leven. Ik maak het zelf allemaal wel uit. Het is mijn project. En ik bepaal wel wie de hoofdpersoon is in het verhaal wat ik zelf schrijf. Weet je wat het probleem daarvan is? Je beperkt je tot een heel klein wereldje. He, Augustinus die zegt het, je sluit je op in jezelf. He. Ik bepaal de zin van mijn leven. Het is mijn project, het zijn mijn plannen. Het is mijn kleine wereldje. En hoe mooi is het als je hiervan loskomt. Als je hiervan los kunt komen en je plaatst in Gods plan. Je laat God de schrijver zijn van een levensverhaal. Je laat God de regisseur zijn. Je laat God bepalen wie de hoofdpersonen zijn enzovoorts. Denk eens aan de heiligen. Denk eenvoudigweg aan de grote Maria, Jozef. Wat maakt een familie trouwens heilig als je ingaat op Gods wil? We hoorden het al bij Abraham. Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. En dan denken we, nou dat is mooi. Maar moet eens kijken wat het inhoudt. Abraham, die woont met zijn familie, met zijn gezinnen, met al zijn personeel, met zijn kudde op een plek. En hij wordt gevraagd om op pad te gaan. Hij weet niet eens waarheen die weg zal voeren. En bovendien, als je bij andere stammen komt, die zijn meestal vijandig. En toch, Abraham, hij gaat. Jozef, zijn vrouw, nee, nog niet eens vrouw, Maria, een kind gekregen. En dat was al ingewikkeld, daar in Bethlehem, in zo'n stal. Maar dan krijgt hij van een engel een bericht. Want Herodes wil het kind doden, ga naar Egypte. Jozef, sta op. Moet je zich eens voorstellen, Jozef, Maria, een baby, en dan op weg naar Egypte, een vreemd land, hij kent daar niemand. Waarschijnlijk ook een vijandig land, want zo ging dat in die tijd. Maar Jozef, wat doet hij? Hij staat op en hij gaat. Zo is het met Samuel, zo is het met, noem allemaal maar op. Je opent je voor een veel groter verhaal, een groter, mooier verhaal, beter dan je zelf had kunnen bedenken. Ik mag altijd denken aan het waar gebeurde verhaal. Het is verfilmd, A Man for All Seasons. Dat gaat voor Thomas More. Thomas More in de tijd van koning Hendrik de VIII. En die weet hoe het ging. Hendrik de VIII die had genoeg van zijn vrouw en wil met een ander hertrouwen. Hij had er alleen gedood overigens. Maar hij krijgt geen toestemming van Rome, want het huwelijk is onbindbaar. En dat geldt ook voor jou, koning Hendrik de VIII. En die vond het maar niks. En wat doet hij? Lang verhaal kort. Hij stelt zichzelf aan het hoofd van een nieuwe kerk, de Anglicaanse kerk. En iedereen moest maar meegaan, want anders was je je leven niet zeker. Thomas More, de kanselier, op ene hoogste functie, dus na de koning in het land, die bleef trouw aan de katholieke kerk, aan de paus. Wat was er ondertussen gebeurd? Een zekere Richard Rich, een ambitieuze jongeman. Die had echt ambities en die wil hoger opkomen. En die denkt, ik moet bij Thomas More zijn. Thomas More, de kanselier, die kan best wel eens wat als kruiwagen functioneren. Op een gegeven moment zegt Thomas More tegen hem, ik weet wel iets voor jou, Richard. Ik weet wel iets voor jou. En Richard is helemaal verheugd. Hij denkt, nou gaat er vaart komen in mijn carrière. Maar wat zegt Thomas More? Je zou een goede leraar zijn. En Rich die denkt, ja, maar wie zou dat weten? Hoezo levert mij dat faam en naam op? Nou, zegt Thomas More, wie zou dat weten? Je leerlingen, hun ouders, God, geen slecht publiek. Maar Richard Rich die vindt het allemaal niks en die zoekt andere wegen om hoger op de ladder te komen. Ondertussen speelt die kwestie met Hendrik de VIII en met de paus en met zijn eigen nieuw opgerichte kerk. Maar Thomas More zegt, ja, ik ben een dienaar van de koning, maar allereerst voor God. En hij weigert om over te stappen naar die kerk van Hendrik de VIII. En uiteindelijk brengt hem dat bij het schavot. Ondertussen heeft Richard Rich, zijn echte naam overigens, die heeft inderdaad wat ambitieuze plannen en is wat hoger opgekomen. Kanselier van Wales. En als More naar het schavot loopt, komt hij Richard Rich tegen. En die heeft More moeten verraden om zelf hoger op te komen. En Thomas More, nederig en zachtmoedig, gaat hij naar het schavot, komt Richard Rich tegen en zegt, heb je alles opgegeven voor Wales? Doe denken natuurlijk aan die zin van Jezus. Hè? Wat heb je eraan de hele wereld voor je te winnen als je daardoor je ziel verliest en door de eeuwigheid? Denk aan Paulus. Denk aan Paulus. Er is een kracht in je aan het werk die meer kan bewerkstelligen dan je kunt bevroeden. En dat is als je je begeeft in Gods plan en niet in je eigen kleine wereldje opsluit. Er is een kracht in je aan het werk die meer kan bewerkstelligen dan je kunt bevroeden. En dan heeft hij het natuurlijk over de Heilige Geest. En dat is zoveel meer dan als je je opsluit in je eigen wereldje, je eigen toneelstukje. Even een pauze. Een stukje muziek. We gaan verder. stel je open voor nieuwe inzichten. Het verrijkt je. Het verrijkt je. En wat nu als je vooral afvraagt wat anderen van je denken. Want het is vaak zo, hè, van wat zullen anderen van me vinden. Ja, dan sluit je je op in die eigen kleine wereldje. En dat is die trots. Die trots. Het is een beetje als in de Engels zeggen ze... the monkey on your shoulder, de aap op je schouder. Je maakt je de hele dag druk over wat anderen van je denken. En je opent je niet voor de rijkdom van vergezichten. Hè? Van nieuwe dimensies. En de trots sluit je op in je eigen kleine gevangenis. Ik heb wel eens een vergelijking gehoord, ik weet niet meer wie het zei. Je had het over een busrit door een prachtige omgeving. Nou, je wist niet wat je zag. Prachtig, het landschap, de natuur. Maar wat doen we? We trekken de rolgordijntjes naar beneden en we maken ons druk wie de beste plaats in de bus heeft. Oftewel van de pracht en praal, zoals het ook wordt geschapen, daar zie je niets van. Maar je maakt je alleen maar druk over de beste plaats in de bus. Ik merk ook wel eens bij evenementen, als ik bij een concert ben van Bob Dylan of zo. De mensen zijn er helemaal niet bij. Nee, die zitten alles met hun telefoontje te filmen. En zijn niet bij de echte gebeurtenis aanwezig. En pas als ze thuis zijn, lijken ze bij het concert te zijn op een hele kleine schermpje. Vergeet wie de beste plaats in de bus heeft. Open de gordijnen, open het raam. En er is zoveel meer. Kijk eens naar de heiligen die wat die allemaal bewerkstelligd hebben. Juist door in te gaan op die roepstem. Goed, wat is het geneesmiddel? Wat is het tegengif van trots? Nederigheid. Nederigheid, dat brengt je dicht bij de realiteit, bij de grond. Nederigheid in het Engels humility, en dat is dan weer afgeleid van het Latijnse humus. En dat betekent grond, aarde, nederigheid, jezelf niet hoog verheffen, nederigheid. Dat houdt je dicht bij de grond, bij de realiteit. Dante, de goddelijke komedie, die is op weg uiteindelijk naar de hemel, maar gaat via de hel en het vaagwiel daar naartoe. En in de eerste ring, jazeker, de allereerste ring, daar komen we de trotsen tegen. En hoe beschrijft Dante die? Wat krijgen die als taak? Om zware rotsblokken worden op hun rug gelegd. Zware rotsblokken, ja, dat houdt je dicht bij de grond. Oftewel, hou op met je druk maken wat anderen van je denken, van je vinden. En geef je over aan de realiteit. Doe gewoon waarvan je weet dat het goed is, wat anderen er ook van denken. Ik bedoel, Sint Franciscus, dat vonden ze ook maar een vreemde vogel. En moeder Teresa, wat die deed in het begin, dacht iedereen... ja, God, waarom doe je dat? Maar kijk eens hoeveel zegen daarop rustte. En nederigheid is trouwens een bron van geluk, hè? Een tip misschien, leer van simpele dingen te houden. We hebben eigenlijk alles wat we nodig hebben om gelukkig te zijn... En dan bedoel ik niet geld of goed of wat dan ook. Denk aan de Sint Franciscus of Pirke Dons of Pater Damiaan. Die deden daar juist afstand van. En zij vonden het geluk in kleine, simpele dingen. Moeder Teresa zei altijd... Ik heb nooit grote dingen gedaan. Maar ik heb proberen kleine dingen te doen met veel liefde. En kijk eens hoe het geluk haar leven bekroop. En dat goed deed aan anderen. Leer je over te geven aan simpele dingen, die zullen je vreugde geven. Ik moet wel eens denken aan een klein kind dat voor het eerst een insect ziet. Nou, die kijkt erna en die is gefascineerd en die ziet het en die vindt dat mooi. En wat doen wij als we een insect zien? We slaan het gelijk dood. Of denk aan de hond van mijn buren. Dat is het gelukkigste wezen wat ik ken. Waarom? Puk, zo heet dat beest, die maakt zich niet druk om een reputatie wat anderen van hem vinden. Als je binnenkomt is je dol van vreugde. Dat beestje dat heeft alleen maar een goed baasje nodig en eten. En als hij kan maffen, is dat beest helemaal gelukkig. Bij ons komt er meer bij kijken, ik weet het, de zin van het leven. Maar je hebt niet veel nodig voor het geluk. We zoeken het vaak in dingen waar het totaal niet te vinden is. Word als kinder, zegt Jezus. Hè? Verheug je om simpele dingen. En nogmaals, maak je niet druk om de voornaamste plaats in de bus. Nee, geniet gewoon van de grootsheid en de schoonheid van de schepping en al die geweldige dingen die je daaraan kunt bijdragen. Goed, dat was trots. Dat was de eerste van de hoofdzonden. En al die hoofdzonden die zijn allemaal voortgekomen uit de erfzonden. Dat de mens vooral om zichzelf bekommerd is. Dat de mens toch vooral op zichzelf betrokken is. En het liefst alles voor zichzelf heeft. De tweede, wat is dat? Jaloezie. Jaloezie is als een buurman iets heeft en jij hebt het niet en je hebt daar last van. Het is onnozel, maar zo werkt het. Of nog iets anders. Leedvermaak. Het gaat een ander niet goed en dat doet jou goed. Oh, erg vreemd. In de Bijbel, kijk eens hoeveel daardoor jaloezie gedreven worden en hoe dat allemaal fout afloopt. Kain is jaloers op Abel. Jacob is jaloers op Esau. De broers van Jozef, ook zij worden door jaloezie gedreven richting Jozef. En denk aan Saul en David. En de apostelen die jaloers zijn op Jacobus en Johannes, die de beste plaats in het koninkrijk willen verwerven. Door jaloezie gedreven, ook in de literatuur, kom je dat overal tegen. Bij Brutus en Cassius al tegenover Caesar of Macbeth en Duncan en... Kijk naar films en soapseries. Als niemand gedreven was door jaloezie, zou dat die niet eens bestaan waarschijnlijk. Jaloezie is trouwens een kind van trots. Als je geen last van trots hebt, heb je ook geen last van jaloezie. Hè? Dan kun je van je omgeving genieten, kun je zelfs van een insect genieten. Ervaar je blijdschap als het een ander goed gaat. En dan maak je niet druk over wat anderen doen. Ik kent het wel, jaloezie op het werk of jaloezie, ook toch in priesters bestaat ook allemaal. Het leidt allemaal tot niks. We weten het. Wat is het medicijn voor jaloezie? Wat is het tegengif om het anders te duiden? Dat is een deugd en die deugd is bewondering. Paulus die zegt het zo, alles wat je hebt, dat heb je gekregen van God... Al die talenten. Vanwaar dan die opschepperij? Wees liever dankbaar voor jouw talenten, maar ook voor talenten van anderen. En ga niet roepen van, ik heb dit aan mijn inzet te danken. En het dankzij mijn intelligentie en dankzij mijn vaardigheden heb ik dit allemaal bereikt. Nee, wees daar niet trots op. Wees gewoon dankbaar. Daar ga je er ook anders mee om. Bewonder anderen gewoon. Die iets kunnen wat jij niet kunt bewonderen, ze gewoon. En wees er blij om. Dat is het tegenovergestelde van jaloezie, hè? En misschien nog een tweede tip. Stop met jezelf te vergelijken met anderen. Wat heeft dat voor zin? Stop met jezelf te vergelijken met anderen. En denk ook aan zoiets als bijvoorbeeld Maria op de bruiloft van Cana. De wijn raakte op. De wijn raakte op. Nou, wat denken veel mensen dan? Nou, dat zou ons niet overkomen. Onze feesten zijn toch beter georganiseerd. Maar het kan ook anders. Maria probeert het op te lossen. Ga maar naar hem, vraag maar. Doe maar wat hij u zeggen zal. En u weet het, hè? De bruiloft verwaterde niet. Integendeel, die veredelde. Water werd in wijn veranderd, letterlijk. Zo veredelt het ook het leven... Goed, we zijn bij de derde uitwas van de erfzonde. En dat is de derde doodzonde, woede. Woede? Ja, woede. Er bestaat trouwens ook zoiets als gerechtvaardigde woede. Hè? Woede tegen onrecht bijvoorbeeld. Of denk aan Jezus in de tempel, het godshuis. Nou, het was een markthal geworden. Al die offers werden daar gekocht. En het was gewoon een handel die werd gedreven. Maar er is ook woede in de slechte zin. En Thomas van Aquino, laten we maar bij hem te raden gaan. Die heeft overal een gepast antwoord op. Wat is woede in de slechte zin van het woord? Hè? Dat is, zoals hij het zegt, passie voor wraak die buitenproportioneel is. Je kunt woedend zijn zoals Jezus in de tempel, maar het moet niet buitenproportioneel zijn. Ook Dante... Die heeft weer een mooie straf voor woede om ten goede te komen. En wat doet hij voor die mensen die vastzitten in hun woede? Die zet hij in een enorme wolk. Je ziet elkaar niet, je hebt geen contact, niks. En dat is wat woede doet. Je ziet alleen nog maar dat ene punt waar je op gefocust bent en verder niks. Ik vind er wel een mooi beeld van Dante. Wat is het medicijn? Wat is het tegengif, het antigif? Vergeving. Vergeving. Als er trouwens iets centraal staat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Vergeving. En dat doet je zelf goed. Als je wrok blijft koesteren, daar heb je vooral jezelf mee volgens mij. En als je kunt vergeven, dat maakt zo het verschil. En kijk eens hoe mensen tot andere gedachten komen, tot een andere levensstijl, juist doordat hun vergeven is. Kijk naar het meest krachtige moment, natuurlijk Jezus aan het kruis. Hij wordt daar bespot, bespuwd. Roepen de meest vreselijke dingen, maken hem belachelijk. Ongelooflijk geweld wordt gebruikt. Hij wordt uiteindelijk natuurlijk vermoord door die vreselijke kruisiging. En wat zegt Jezus? Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En dat doet de schellen van de ogen vallen. Onder andere van de 100 man. Die heeft natuurlijk al heel wat executies bijgewoond. En die moet dat tot een, tussen aanhalingstekens, goed einde zien te brengen. Oftewel, zeker weten dat ze dood zijn. En die krijgt normaal gesproken nogal wat bespugingen en bespottingen vanaf het kruis. En gescheld en woedeuitbarstingen vanuit het kruis naar zich toegeroepen. Wat hem waarschijnlijk weinig interesseert. Maar nu zag je iemand, die was nederig, zachtmoedig. Bovendien onschuldig, want dat wist ook iedereen. En dan vergeving vragend. En dat doet hem de schellen van de ogen vallen. Waarlijk, deze is de Zoon van God. En reken maar dat het een ander mens is geworden. Volgens bepaalde overleveringen gaat hij weg uit het leger en sluit zich aan bij de apostelen. Denk ook aan de verrijzenissen. Bij wie komt Jezus? Bij iemand die hem 3 keer verloochend heeft. Bij degene die hem allemaal in de steek hebben gelaten. Dat was het eerste woord dat Jezus zegt tegen hun. Geen wraak, zo gaat het bij films meestal. Nee, vrede zij u. Vergiffenis, vergeving, wat is dat? Kijk, rechtvaardigheid, wat is dat? Er zijn er 2, die zijn van elkaar verwijderd. En ze doen allebei wat water bij de wijn. Ze doen alle 2 een stapje dat ze steeds dichter bij elkaar komen. Dat is rechtvaardigheid. Wat is vergiffenis? Dat de een naar de ander beweegt, maar de ander geen aanstalten maakt om naar die ander te bewegen. Dus die ene blijft op zijn plek en die andere maakt kleine stapjes. En dat doet hij. En je kunt wel zeggen, zoals die ander doet, ja, maar hij begon. Oké, ik weet het. En ik ben hem tegemoet gekomen, hij doet niks. Oké, ik weet het. Maar beweeg je toch maar naar hem toe. En dat is vergeving. Dat is vergeving. Vergeving wil niet zeggen, nou, het was niet zo erg. Nee, dat was het wel. En vergeving is niet van, nou ja, vooruit maar. Nee, denk aan een voorval. Ja, hoe lang is het geleden? 15 jaar of zo. Een Amish. U weet hoe zij leven. De Amish-rijtuig. En 2 paardjes trekken een koetsje voort. En daar zit een vader en moeder en ook een vrij jonge jongen nog. Er komen wat baldadige jongeren aan op fietsen of op brommers. Dat weet ik niet meer. En eentje gooit een steen naar een paard. Althans, hij wil het paard raken, maar hij raakt de jongen. En die sterft. Dan komt een rechtszaak. En wat doen die ouders van die jongen, die Amish mensen, wat doen die? Ze vragen de rechter om hem vrij te laten. Ze hebben hem vergeven. De rechter kan dat uiteraard niet doen. Die moet het recht toepassen. Maar wat doen die ouders? Die hebben hem al die tijd, elke maand hebben ze diegene die hun zoon gedood heeft bezocht in de gevangenis. En dan niet om hem in te peperen hoe slecht dat het was, maar gewoon om te vragen hoe het met hem ging. En dat doet mensen veranderen. Je kunt ze wel op een donder geven in peper hoe slecht het was. Dat doet niemand veranderen. Maar juist als je zoiets doet, vergeving in de geest van Jezus, dat doet mensen veranderen. Het is ook wat de psalm zegt, hè? Laat de zon niet ondergaan over uw wraakgedachten. Nee, kritiek mag, hè. Laat ik het zo zeggen, zo zegt Thomas het ook, kritiek mag dat. Altijd twee dingen uit elkaar houden, hè? De zonde en de zondaar. Haat de zonde, hou van de zondaar. Dat is echt een kernachtig verschil, ook typisch katholiek. Kritiek mag dat. Ja, iets wat niet goed is, dat mag je gerust benoemen. Maar veroordeel de dader niet af, schrijf de persoon niet af. En kritiek mag ook maar alleen, zegt Thomas, in de mate dat je bereid bent die ander te helpen met zijn probleem. Dus niet alleen maar kritiek van het deugt niet wat je doet. Nee, kritiek in de mate dat je bereid bent een ander te helpen. Want dat is ook van, ja, zelfs bemint uw vijand, heb het goed met ze voor. Dat ze niet in de put blijven zitten, maar dat jij er een bijdrage aan levert om ze uit de put te halen. Niks goed praten, maar niemand afschrijven. Dat is wat deze Amish mensen zo bewonderenswaardig gedaan hebben.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon. Adam.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom blijf nu, je wordt door mij bemind.